Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 40, het derde vers. Daarna lezen wij uit het Oude Testament de profetie van Jesaja, het 61ste hoofdstuk. Jesaja 61.
De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om in blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, en de dag der wraak onzes Gods, om alle treurigen te troosten, om den treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan, en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten, men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hunne heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel, daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten, zij zullen eeuwige vreugde hebben. want ik de Heere heb het recht lief. Ik haat den roof in het brandoffer, en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn, en ik zal een eeuwig verbond met hen maken, en hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voorbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.
Laat ons samen bidden. Heere, we naderen tot de troon die ge in Christus geopend hebt, tot een troon van genade. Heere, dat hebben we nodig, en daarin wordt u verheerlijkt. Want waarop zouden we anders onze hoop bouwen, als we als uw gemeente voor uw aangezicht verschenen zijn? Dan moet de beste van ons zeggen, treed niet in het gericht met uw knecht, met uw dienstmaagd. Want niemand kan rechtvaardig verschijnen voor God. Dan is het alleen uw genade die ons draagt, uw trouw die ons bewaart, de betoning van uw liefde en goedheid geen lust te hebben in onze dood, maar daarin dat u ons toe wilt spreken op deze rustdag en ons wil afmanen van de paden der zonde om u den levende God te zoeken, terwijl dat u te vinden zijt. Heere, maak daartoe in ons een nieuw hart en een vaste geest. Doorboor u onze oren en vernieuw u ons hart, dat we waarlijk mochten bidden, gelijk het zondaren betaald. Door die geest der genade en der gebeden daartoe aangedreven en vervrijmoedigd om u nodig te hebben als onze God en zalig maken. Voor wie we van harte onze zonden mogen beleiden, voor wie we nederig mogen knielen met een hoop in onze ziel op uw genade. Want Heere, ge weet het, de beste werken die we doen, ze zijn met zonde bevlekt. Als we in ons hart inblikken, kunnen we alleen maar zeggen, gena, o God, gena. Maar zulke God zijt u toch, die heb u toch beloofd te zullen zijn, zolang zon en manen zijn zaak. Dat verbond dat van geen wankele weet staat er garant voor, dat u niet feilen zult in uw trouw en uw verbond niet zal schenden. Dat eeuwig verbond waarvan we tekenen en het zegel aan onze voorhoofden dragen, waarin ge bevestigd hebt geen lust te hebben in onze dood, maar onze zaligheid te zoeken. Heere, geef ons vanmiddag de innerlijke belangstelling in ons hart daarvoor. Dat we niet alleen maar in de bank zitten omdat het zondag is, omdat het dienst is in uw huis, maar dat we naar uw huis gevloden kwamen om genade en ontferming. De zonde drukt, de liefde trekt. Uw evangelie is toch een boodschap die ons alle raakt, want het is een boodschap voor verloren. Groot en klein, jong en oud, voor verlorenen die ge opgezocht hebt, en wiens voeten gij reeds op het vredepad plaatste, maar ook voor de verlorenen die mogen bekennen, die moeten bekennen. Heere, ik ken u niet. Ik ken het geestelijk leven niet. Ik ken de stem van de herder niet, hoewel ik veel van hem hoorde. O, zou u dat wonder vanmiddag willen doen, harten tot u bekeren. Ga eens tussen de rijen door. Trek er uit het diensthuis van de zonde uit. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes, kinderen die van nu af lust hadden om den Heere te vrezen. Het allerhoogst en het eeuwig goed. Heere, we zouden er zo gelukkig mee zijn. De engel in de hemel ook. Het zal tot eer en heerlijkheid van uw grote naam zijn. Als u ook vanmiddag uw koninkrijk wil uitbreiden. Heere, schiet eens een pijl van uw boog. Die treft in het hart van des konings vijanden. Zodat ze zeggen zouden, draag mij uit het leger. Want ik ben zeer gewond. Die het gevoelde in hun ziel tegen wie ze gezondigd hebben. Die God die nooit geen kwaad gedaan heeft. Die ons nawandelde van onze prille jeugd. Vanaf onze geboorte onze plaats gaf onder degene die u vrezen. Wiens schuld het niet is als we voor eeuwig verloren zullen gaan. Maar die in deze korte spannen tijd tussen wieg en graf de boodschap van uw genade tot ons doet komen. Komt. Komt, o zondaar, bij mij is vergeving, bij mij is ontferming. Al waren uw zonden als scharlaken zo rood, dan zal ik ze maken wit als sneeuw. Heere, dat doet u nog altijd. Dat is uw liefste werk. Daartoe kwam u in de wereld. De fariseeën en de schriftgeleerden hebben met hun tanden geknerst. Maar arme zondaren hebben zich zalig gevoeld toen u uw hand naar hen uitstrekte. En hun dekte met uw vleugelen. Zo zijt ge nog een mild ontfermen. Voor alle die zich aan uw voeten nederwerpen. Nooit hebt ge een zondaar gestoten. Die bij u om genade kwam. Zo wil zo vanmiddag ook uw woord zegenen, Heere. Zegen het ook aan het hart van uw kinderen. Ge weet aan welke twijfels en wederwaardigheden ook zij onderworpen zijn. Telkens roept de Satan ons toe. Ge hebt geen heil bij God. Klaag ons geweten ons aan. Dat we tegen al de geboden van God. Zwaarlijk gezondigd. En geen derzelfde gehouden hebben. Maar diep in onze ziel hebben we u lief. Is er een verlangen. Om u te mogen dienen in waarheid. Is er een heimwee naar het thuis. Het thuis. Waar Abraham en Isaac en Jacob is. En waar alle vergaderd worden die uw naam lief hebben. Waar geen inwoner meer zeggen zal ik ben ziek. Want het volk dat daar woont heeft vergeving van zonde. Waar we nooit meer zullen struikelen en vallen. Maar waar we eeuwig onder de kruisbanier vergaderd zullen zingen het lam. Het lam dat op de troon zit is waardig te ontvangen. Alle lof, eer, aanbidding en dankzegging. Want hij heeft ook mij gekocht met zijn dierbaar bloed. Wil u zo vanmiddag aan ons openbaren, Heere. Ge zijt een wonderlijk God. Ge hebt het zo menigmaal gedaan. Als u onverwacht zei, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. En uw komst zal ons heil volmaken. We dragen ook alle aan u op die met ons niet kunnen samenkomen. Laat ze daar waar ze vanmiddag zijn. Toch uw hulp en uw bijstand mogen erlangen. Indien ze daarna vragen en daarom bidden. Degenen die ziek zijn, we bevelen ze in het bijzonder aan u, Heere. Die eenzaam zijn, die in het ziekenhuis zijn, die erg ziek zijn. Trouwe God, wil u de smarten matigen door de inmengingen van uw goddelijke barmhartigheid. En wil u de hoop op u niet beschamen. Wil u weer beter maken, Heere. Laat eens hand die sloeg ook helen. Daar is toch nog kracht in u, o God. Daar is toch genezing onder uw vleugelen. Daar is toch hulp als nergens meer hulp te verkrijgen nog te verwachten is. Maak u zelf dan daar ook groot en wonderbaar. Opdat de ganse gemeente uw heerlijkheid zou zien. En bekennen dat gij God zijt. Heere, gedenk ook aan alle die in eenzaamheid hun levensdagen slijten. Vooral deze dagen, deze feestdagen die op komst zijn. Dan kan het zo leeg zijn en zo eenzaam zijn als vele families elkaar bezoeken in vrolijkheid en blijdschap. Dat de weduwen en de weduwnaren zich zo eenzaam kunnen voelen. Wil ook in die donkere tijd van het kerstfeest dat liefelijk licht doen schijnen van die geboren koning. die juist gekomen is daar waar dood en donker is, om de vreugde van uw geboorte te brengen, die gaan armen uit genade wil schenken. Geef ook uw dienaar uw hulp. Mag u ook vanmiddag uw evangelie brengen zoals het u behaagt, dat zondaren zullen komen om aan te bidden aan uw voeten. Verhoor ons, Heere, terwille van uw dierbare naam en van het heil dat u aangebracht hebt. Machtige Sions koning, aan s vaders rechterhand, op u is onze hoop, onze verwachting is van u alleen, Heere Jezus Christus. Hoor ons naar de trouw van uw verbond. Amen. Wij zingen Psalm 98, het eerste en het tweede vers. Geliefde, het woord van God dat we u vanmiddag willen prediken, vindt u in Jesaja 61, Jesaja 61, de versen 1 tot en met 3. De geest des Heere, Heeren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor hun benauwde geest, opdat ze genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. Deze tekst spreekt ons van de gezalfde des Heren. Hij brengt de blijde boodschap. En hij is ook de blijde boodschap. Hij brengt de blijde boodschap, maar hij is zelf ook de inhoud van die blijde boodschap. De in Bethlehem geboren koning spreekt hier zelf. U weet, menigmaal heeft Christus reeds gesproken door de profeten voordat hij geboren is. Hij is immers van eeuwigheid tot eeuwigheid God, gelijk de Vader en de Heilige Geest. Hij is altijd gebleven wat hij was, God uit God. En hij is geworden wat hij niet was, mens uit de mensen. Maar ook in het Oude Testament heeft het volk des Heren geleefd bij de tijding. Hij komt. De verwachting van Adam en Eva. De verwachting ook van deze Jesaja was niet anders dan de verwachting van de Messias. De verlosser die tot Sion komen zou om de ongerechtigheid van Jacob weg te nemen. En ach, als wij beseffen wie wij zijn en wat we nodig hebben om getroost en zalig te leven en te sterven, dan is er ook in ons hart zulk eenzelfde heimwee. Zulk eenzelfde adventsverwachting. Dan is het ons uitzien, onze hoop, ons verlangen. Dan is het ons leven om te denken en te hopen en te geloven in Hem. Van wie we zingen, Hij komt om de aard te richten. Het is waar. Het is waar, als we denken aan het oordeel dat hij met zich voeren zal, dan beeft onze ziel. Want wie van ons is gereed om hem nu te ontmoeten? Maar als zijn liefde ons hart bezet, als het geloof doordringt door alle sluiers die ons hart kunnen omringen, ja, dan hijgt ons hart. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal die komen? Wanneer zal die me verlossen? Van de zonde en de gevolgen der zonde. Wanneer zal ik in zijn tempel ingaan en eeuwig zingen? Van Gods goede tierenheid. Ja, dan verstaan we. Dan beginnen we te verstaan. Wat het betekent als de profeet hier zo spreekt tot het volk in ballingschap. Zien we de tijd waarin Jesaja deze profetie heeft uitgesproken, dan zeg je nu niet, Jesaja. Gebruik zulke woorden nu niet. Nu is het niet de tijd voor het kerstfest. Nu is het niet de tijd om over het volk het genadejaar des Heren uit te roepen. Het is de tijd van duisternis, van ellende, van ballingschap, van onvrede. Immers, Jesaja heeft geleefd in de allerslechtste tijd die het volk van God heeft doorgemaakt, kort voor de ballingschap. Het was een en al zonde en ellende. Profeten voor hem hebben het aangekondigd. God kan het niet langer dulden. God zal het niet langer toestaan. Hij zal komen. En hij zal Israël van zijn plaats wegrukken. Israël zal in het diensthuis gaan. Vanwege hun zonde. En ook Jesaja heeft daar ernstig over gesproken. De eerste 39 hoofdstukken van het boek van Jesaja zijn aan een schakeling van die grote treurmare die over het volk zou komen. Of dat je het gelooft, zegt Jesaja, of niet, maar God zal met je rechten. God zal je verdrijven uit het land der belofte. Je zal onder vreemden de nek buigen en dat vanwege al je overtredingen die je tegen de Heere begaan. Het was donker in Jesaja's dagen. Nachtelijk donker. En dan in het midden van die duisternis. En dat begint u weet bij het 40ste hoofdstuk zo ongeveer. Dan in het midden van die duisternis. Dan spreekt die andere Jesaja. Nee, het is wel dezelfde Jesaja. Want er zijn tegenwoordig, of dat is al een hele tijd. Dan zijn er schriftverkluiders, bijbelonderzoekers die zeggen. Dat kan dezelfde profeet niet geweest zijn. Dat moet door een andere profeet gedicht zijn. Maar wij weten hoe God meerdere profeten, juist in de donkerste nacht van Israëls bestaan, heeft aangegord met de blijde boodschap dat God zijn volk nog lief had en dat hij Jeruzalem nog zou verkiezen. Hoe onmogelijk dat het ook scheen, dat heeft Jesaja ook gedaan. Hij heeft aan de ene kant scherp, vlijmscherp, het ongenoegen Gods over zijn volk geopenbaard. Maar aan de andere kant heeft hij vastgehouden aan de trouw van hem. Die nooit vergaat. Die trouw die hij gezworen heeft aan ten erfdeel. En geliefde, als we zo ook deze profetie lezen. Dan is het ook een profetie die in onze dagen precies van pas is. Als we om ons heen blikken. Als we op ons volksbestaan zien. Als we zien hoe dat de kerk des Heren verdeeld ligt als beenderen die verstrooid zijn aan de mond van het graf. Als we zien hoe weinigen dat er zijn, ook in de gemeente van Christus, die oprecht tot God bekeerd zijn en de Heere vrezen, dan huivert ons hart. En dan zeggen we soms in de donkerheid, Heere, zijt u vergeten om genadig te zijn? Hebt u barmhartigheden door toren toegesloten? Zijt u aan ons voorbij gegaan, zijn we als een eenzaam aan wie u niet meer gedenkt? En dan komt in het midden van die boze, van die donkere tijd, toch de profetie van de genade van God. Van het genadejaar des Heren, waarna de kerk vanuit het paradijs verlangd heeft, dat hij komen om gerichten te houden op de aarde. Jesaja voert hier de middelaar Gods en der mensen sprekende in, zoals dat taalkundig luidt. Dat wil zeggen, hij laat hier de tweede persoon in het goddelijk wezen zelf spreken. En die roept, de geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. De zachtmoedigen gezalfd heeft. U weet, iemand die onder het Oude Testament ambtsdrager werd, die werd gezalfd. We kennen de koningen die door God gezalfd zijn. We kennen de priesters die door God gezalfd zijn, Aaron en zijn zonen. We kennen de profeten die door God gezalfd zijn, zoals Elia en Elisa. Hier komt nu de grote knecht des Heren. En ook hij wordt gezalfd. Dat is natuurlijk, dat zult u begrijpen, symbolische taal. Want alles wat hij heeft, dat heeft hij als de enige geboren zoon van God. Maar als mens heeft hij zich laten zalven. Met het tegenbeeld van het voorbeeld. Het voorbeeld, dat was natuurlijk die zalfolie. Maar u zult begrijpen dat die kostelijke zalfolie die op een speciale wijze door God bepaald was, gemaakt te worden, dat die zalfolie op zichzelf natuurlijk niemand met geestelijke gaven kon begiftigen. Die zalfolie was een beeld. Een beeld van de Heilige Geest. Nou, zoals al die profeten en priesters en koningen gezalfd zijn met die vloeibare zalfolie die op hun hoofd neerdaalde, zoals bij Aaron, zo heeft Jezus Christus de geest zonder mate ontvangen. Toen hij nederdaalde als een duif, is het zichtbaar gebeurd toen Jezus opklom nadat hij gedoopt was in het water
der Jordaan. Met de geest zonder maat. Nu, diezelfde Christus roept onder het Oude Testament. De Heere heeft mij gezalfd. Hij heeft mij bekwaam en gewillig gemaakt als een ambtsdrager. Want iemand werd gezalfd niet ter ere van zichzelf. Niet om groot te zijn en groot te zijn met zijn zalving. Iemand werd gezalfd om te dienen. Dat was de taak van de koning. Ze hebben het dikwijls misverstaan. Ze hebben zich menigmaal laten dienen. Maar dan zijn ze hun ambt ontrouw geweest. Of dat je nou een priester was, of dat je nou een koning was, of een profeet was. Als God je zalfde, dan werd je dienstbaar gemaakt aan het volk over welk hij je aanstelde. Eigenlijk, hoe heerlijk de zalving ook was. Eigenlijk was de zalving niet alleen een bekwaammaking, maar in zekere zin ook een vernedering. Dienstbaar zijn. God uit de hemel. Alle heilige engelen buigen zich voor hem neer en zingen hun eeuwige hallels. Die komt naar de aarde. En hij ontvangt de Heilige Geest om dienstbaar te zijn. Als ooit de liefde van God heeft uitgeblonken in het bestaan van de mensen, dan is dat wel gebeurd toen Jezus Christus zichzelf als de dienstknecht van God gegeven heeft. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingang. O, als die toch geweigerd had. Als die toch geweigerd had. Als die gezegd had, mijn vader, ik leef hier in uw gemeenschap. Ik leef in de hemel der hemelen. Ik ben hier gelukzalig, gelijk gij gelukzalig zijn. Daar waren we voor eeuwig allemaal verloren gegaan. Dan was er niemand geweest, geen engel of mens, die ons ooit had kunnen redden. Maar al zo lief de boodschap van het kerstfeest, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat de Vader zijn Zoon gaf, maar dat ook Jezus zich liet zalven. We kunnen het nooit begrijpen. Tot in aller eeuwen eeuwigheid zullen we ons daarover verwonderen. Wanneer de vruchten van zijn heilswerk in ons hart geopenbaard worden. Nooit zullen we ten einde toe kunnen doorgronden. Waarom? Waarom God niet deze wereld van voor zijn aangezicht heeft weggestoten. Waarom hij niet een nieuwe wereld gemaakt heeft met mensen die zonder zonde tot in alle eeuwigheid hier zouden geleefd hebben. Had God toch makkelijk kunnen doen. Wie had tot hem gezegd, wat doet gij? Niemand. En hij heeft het niet gedaan. Eer hij ons alle verloren liet gaan en voor eeuwig verstoten, heeft hij zijn eigen kind aangesteld. Want de genade die God aan ons openbaart, die is uit het hart des vaders voortgekomen. Het is niet zo dat Christus de vader verzoenen moest. De vader zelf heeft Jezus gezegd, de vader zelf heeft u lief. De gedachte van liefde en vrede. Het kerstfeest is ontsproten aan het hart des vaders. Die rechter, die eeuwig moest toornen, voor wie niemand van ons bestaan kan. Die rechter, in zijn hart, zijn de gedachten des vredes ontstaan. En het heeft hem alles gekost wat hij had. Om zijn raadsplan te vervullen. Oh, we kennen die tekst. Onze kinderen die leren hem al als ze 6 jaar zijn. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Overgegeven heeft. Als je daarover denkt. Dan kun je niet verder komen. Dan sta je stom verbaasd. Dan zeg je, hoe kan die God, bij die een gans volk is, minder als een druppel aan een emmer, en als een stofje aan de weegschaal, hoe kan die grote God nu zijn eigen kind geven? En hij had er maar één. Het was de schoonzoon. Het was vaders lieveling. En wie geeft die over? Voor wie geeft hij het over? voor een trouweloos volk. Voor een zondig volk dat hem de nek heeft toegekeerd en niet het aangezicht. Ontsproten aan het hart des vaders. Maar niet minder bereidwillig was degene die hij zong. Want hij riep reeds in de eeuwigheid uit, zie hier ben ik. Zie hier ben ik, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn inkwaad. Hij wordt knecht. De Heere heeft mij gezalfd. Die zalving was aanwijzing, jij bent. Maar die zalving was ook beklaarmaking. We weten dat ook uit de geschiedenis. Nog maar één voorbeeld of twee voorbeelden. David bijvoorbeeld, of voor hem Saul. Dat waren mensen die absoluut onbekwaam zijn om koning te zijn. Ze waren onbekwaam om koning te zijn over het volk des Heren. Ze hadden geen enkele school doorlopen die ze daartoe enige bekwaamheid gegeven had. Maar ze zijn door God gezalfd. En met die zalving werden ze ook bekwaam gemaakt om koning te zijn. Om te doen wat des konings was. Bekwaammaking, afzondering, aanwijzing dus. Gij zijt het, en ook bekwaammaking. Je zult zeggen, had Jezus dat dan ook nodig als God? Natuurlijk niet, ik heb het reeds gezegd. Maar als mens is hij zo onze een geworden. Ons vlees en bloed aangenomen. Dat hij bekwaam gemaakt moest worden. Ik zei straks, als we daarover denken. Dan moet dat toch ook dat reeds voor Christus een vernedering geweest zijn. Dat hij als een kind op de schoolbanken moest leren schrijven. En dat God uit God gezalfd. Hij moest als mens ons gelijk worden. Hij moest in zijn ziel en lichaam de ellende van ons dragen. Opdat hij ons in al onze benauwdheden te hulp kan komen. Moet u erbij stilstaan. Opdat hij ons zou kunnen te hulp komen. Hij moest dus in zijn hart voelen wat wij voelen als Gods geest ons ontdekt. Hij moest in zijn hart voelen wat het is van God gescheiden te zijn. Naar God te verlangen. God lief te hebben. Te kampen met de zonde in een strijd op leven en dood. Dat heeft Christus meegemaakt. Dat heeft hij in zijn lichaam en in zijn ziel gevoeld. In zijn lichaam. Als hij dorstte, als hem hongerde, als hij zich alleen gevoelde. Oh, dat kan ook zo'n pijn zijn, vooral in de mensen die weten wat het is, alleen te zijn. Christus is ook alleen geweest. Alleen als hij de berg op ging om te bidden. Alleen als hij de strijd streed voor het aangezicht zijn vaders. En de discipelen daar een steenworp bij hem vandaan lagen te slapen. Nota bene lagen te slapen. Dan worstelde hij zijn strijd. Alleen hij weet wat de eenzaamheid is. Mijn God, kermt hij het uit. Waarom hebt gij mij verlaten? En dat heeft hij gedaan. Opdat hij een middelaar Gods en der mensen kon zijn. Opdat hij kon helpen ons verlorene, eenzame, alleenstaande, ellendige zondaar. Zo diep is hij nedergedaald. De Heere, Heere, is op mij de geest des Heeren, opdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen, staat er de zaagmoedige. Een blijde boodschap. Wij weten wat die blijde boodschap geweest is. Die blijde boodschap, vergeving, genade, eeuwig leven, want met iets anders kunnen we niet geholpen worden. Al leven we 80 jaren gelukkig op deze wereld. En we hebben geen vergeving van zonde. Dan zijn we nog de ellendigste van alle mensen. Maar al zouden we vele geneugten van dit leven moeten missen. Al zouden we eenzaam door dit leven moeten. Al zouden we ziek en gebrekkig onze dagen moeten voortzetten. Maar God is onze sterkte. Hij ons heil. Krachtelijk bevond onze hulp in benauwdheid. Dan zijn we toch gelukkig. Want als we vergeving van zonde hebben, dan reizen we getroost onder het heilige kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Dan zijn we toch nooit alleen. Denk er maar aan, eenzame, die op God hoopt, die leerde vertrouwen op de genade van God. Jezus Christus, Hij is gekomen om een blijde boodschap te brengen. Een blijde boodschap te brengen. De zachtmoedigen. Zachtmoedigen, wie zijn dat? Is dat hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor vriendelijke mensen? Zachtgeaarde mensen? Nee. Het is waar. Het is een sieraad voor een mens. Ik heb daar niet veel van, ik moet het eerlijk beleiden. Het is een sieraad voor een mens als die als een zachtaardig mens op deze wereld wandelt. Zelfs heidenen zijn voorbeelden geweest te dien opzichte voor christenen. Om zachtaardig te zijn. Niet zo opvliegend, niet zo driftig. Zachtaardig, dat is een sieraad. Als je een zachtaardig mens bent, dan mag je de Heere wel elke dag daarvoor dank zeggen. Dat is aangenaam voor je omgeving. Het is aangenaam voor jezelf. Het is ook goed in de ogen des Heeren. Het is uit de val gered. Want we zijn allemaal haters geworden van God en van onze naasten. En heeft God in zijn algemene voorzienigheid. In de mensen, en sommige mensen hebben daar meer van als andere mensen, iets van zachtmoedigheid gegeven. Dat we elkaar niet verslinden. Dat we elkaar niet doodmaken. Dat we elkaar niet tot een duivel zijn. Zachtaardige mensen. Heerlijk als je een zachtaardig mens bent. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Nee, hier wordt niet bedoeld zacht van aard krachtens mijn geboorte. Nee, hier wordt iets anders bedoeld. Dit is een zachtmoedigheid die ontspruit uit de kennis van God. Uit de kennis van God. En al zijn we dan helemaal niet zachtmoedig. Al hebben we helemaal geen zachtmoedig karakter. Al zijn we daartegenover een groot, zondig, bokkig, stotig mens. De aanraking met God, in wie deze deugd volmaakt is, maakt van een zondaar een zachtmoedige. Als de genade Gods ons verschenen is, dan wordt het slechtste mens, wordt een zachtmoedig mens. Dat is de vrucht van de inkomst van de Heilige Geest. Dan moet onze toorn bedaren. Ons bedilziek hart wordt aan banden gelegd. De omgang met onze naasten wordt radicaal anders. Dan worden we zachtmoedig. Omdat we van stonden aan in aanraking gebracht worden met de deugden van onze God en zaligmaker. Die zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan zult ge rust vinden voor uw ziel. Elke aanraking door Gods genade hand van een opstandige verharde zondaar maakt zulk een zondaar en zondares een zachtmoedige. Hoe onze natuur ook is, en wat er ook in ons leven gepasseerd is, en welk een onaangenaam mens we van nature ook zijn, maar als de genade van God in ons hart inkomt, als God ons zijn liefde en trouw, zijn goedheid en barmhartigheid ons toont, als Hij ons voor zich roept en zegt, wie ben ik? Als God zegt, wie ben ik voor jou geweest? Ben ik niet altijd goed voor je geweest? Dan krimpen we voor God in elkaar. Dan verdwijnt haat en nijd en toorn. Dan kunnen we zelfs onze vijand een hand geven. En zeggen, ik ben niet meer kwaad op je. Vergeef het me wat ik tegen je gedaan heb. Als je de vergeving Gods mag leren kennen. Als je in Gods oog heeft mogen inblikken. En je hebt bij hem gevonden milde handen. En vriendelijke ogen, dan is het onmogelijk dat je als een onbarmhartige over de wereld zal gaan. Dat is een kenmerk van Gods genade. En dan moet je niet zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo en dat is nou eenmaal mijn natuur. Dan spreekt je oude mens, dan spreekt je Adam. Maar dan spreekt niet de vernieuwde mens.
die door God geschapen wordt om het evenbeeld van God te worden, om op God te gaan gelijken, om het beeld van Jezus Christus te gaan vertonen. Dat is de vrucht van Gods genade. Kent u daar iets van? Kent u iets van die gebrokenheid van uw karakter? Die gebrokenheid van uw oude natuur. Dat is genade van God. En hoe meer God zich in ons leven openbaart. Als die God die barmhartig en genadig is en groot van goede tier. Die niet met mij naar mijn zonde handelt. Maar die ze wegwast en die ze afkust. Hoe lager ik buig en hoe barmhartiger ik word. Hoe meer ik op hem ga gelijken. Die zegt leer van mij. Leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. Zie geliefde. Heb je ook iets van die zachtmoedigheid? Want dat is u opgevallen toch zeker. Dat kan niet anders. Gods genade blijft niet zonder uitwerking in het leven van de zondige mens. Daar is je vrouw achter gekomen. Ik weet het heel zeker. Dat heeft je man gezien. Je ouders. Je kinderen. De mensen waar je mee werkt. Er is iets anders in je leven gekomen. Je oude natuur heeft de doodsteek gekregen. En er is een andere natuur, een nieuwe natuur, in je openbaar gekomen. En zo waarachtig als de zon warm is als zij schijnt en vruchtbaarheid brengt, zo waarachtig brengt ook de genade van God verandering in ons leven. En dat gaat door hem, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Ze worden door die blijde boodschap de zachtmoedigen. En ze worden al zachtmoediger met de blijde boodschap vertroost, keer op keer. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Dat zijn de gevolgen van de zonde. U weet wat dat betekent in ons taalgebruik. Een gebrokenen van hart. Dat zijn niet mensen die onder vreselijke slagen failliet gegaan zijn. Of die door vijanden overrompeld zijn. Of die door ziektes ten neder geveld zijn zonder meer. Maar als hier staat over gebrokenen van hart. Dan verstaan wij daar in ons natuurlijk spraakgebruik onder. Mensen die leed dragen, is niet waar? Daar zit een weduwe. Ze kon haar man niet missen. Maar God heeft haar man van haar zijde weggenomen. Daar zit een weduwe na. Hij denkt nog elke dag aan de dagen toen hij nog een gelukkig huwelijk had. Daar zitten kinderen. Zij betreuren nog altoos de dood van een dierbare vader of moeder. En als ze in het verborgen zijn, soms jaren later, dan kruipen ze nog naar God toe met een gebroken hart. Een gebroken hart. Een gebroken hart heeft in deze wereld niet veel waarde. Je kan er bij je baas niet mee terecht. Je kan er bij de officier van justitie of bij de rechter niet mee terecht. Als je kwaad gedaan hebt, je moet voor de rechter komen. Dan kan je tranen huilen zoveel als je wil. En dan zal die rechter misschien enigszins je strafmaat verlichten. Maar hij zal zeggen, beste vriend, ik vind het goed dat je je tranen schrijft. Omdat je gestolen, geroofd, doodgeslagen of wat ook gedaan hebt. Maar de wet eist dat ik je in de gevangenis stop. Zo zegt de rechter. Daar gelden geen tranen. Al schreeuw je een zee vol tranen. Dan veroordeelt hij je toch. Want dat zegt de wet. Dat is een taak. Dat is een plicht. Tranen gelden hier niet. In een oorlog helpt het niet. Als de vijand zegt. Oh, bombardeer toch mijn land en mijn stad niet. Want mijn volk is zo bedroefd. En ze zien het zo aankomen. Al die ellende. Niemand, geen enkel leger zal teruggaan. Voor tegenstanders die tranen huilen. Tranen hebben in deze wereld geen betekenis. Integendeel. Die worden voor lafaards uitgekreten. Voor mensen die de strijd niet aandurven. Voor bangers. Maar bij God is een gebroken hart zeer aangenaam. Een gebroken hart. Hij heeft mij gezonden. Om te verbinden, staat er. De gebrokenen van hart. Is dat niet eerlijk? Als je nergens terecht kan met de nood van je leven. Als je zonde je veroordelen. En als je geweten je kwelt. En als alles je tegen is. in ziekte, in dood, in strijd, soms in je gezonde dagen, als je voor Gods aangezicht komt te staan, als de wet je hart beleest en je kan nergens uitkomst vinden. Je kan je leven niet goed maken en je bent al 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar op de verkeerde weg. En je hebt het al zo dikwijls geprobeerd en je staat nog steeds daar voor God zonder iets wat je God aan kan bieden. Als een slachtoffer, als een schuldoffer waarop God zich met je verzoenen zal. Dan zegt God, hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Een gebroken hart is een hart met liefdesmart. Dat moet je meemaken. Liefdesmart over het gemes. Dan gaat het niet zozeer over het geld dat de man niet meer thuis kon brengen. Of over het eten dat de vrouw niet meer koken kon. Omdat ze van de zijde van haar man of vrouw is weggenomen. Maar dan gaat het om dat andere. Die man, die vrouw, die mist de liefde van diegene met wie ze getrouwd is. Die kinderen missen de liefde van die ouders die ze voortgebracht hebben. Zie je, daar vind je in het natuurlijk leven gebroken harten. Nou, zo heeft God ook een volk op aarde met een gebroken hart. En dat gaat niet zozeer om het gewin. En dat gaat niet zozeer om het geld. En dat gaat niet zozeer om de hemel. En dat gaat niet zozeer om het eeuwig ontlopen van de straf. Maar dat gaat meer over het gemis van God. Dat is het eerste teken van het geestelijk leven. Ik mis God. Die God die voor me zorgde. Die God die ik beledigde. Die ik niet achtte. Die ik niet gediende. Oh, wat kan het smartelijk zijn. Wat kan ons hart eronder ineen krimpen? O God, treed niet in het gericht met uw knecht. Want ik kan voor uw aangezicht niet bestaan. Wel nu, Christus zegt, ik ben gekomen om te verbinden de gebrokenen van hart. En hoe doet hij dat? Wel gelezen. Door datgene wat we moeten missen door onze zonde, ons weer terug te geven. En u vraagt misschien, wat is dat? Dat zeg ik heel eenvoudig, dat is de gemeenschap met God. Die hier aanvankelijk beleefd wordt door arme zondaar. Als God de gemeenschap met hem herstelt, als we contact met God krijgen in onze gebeden. Als we onder de preek kunnen luisteren en zeggen, dat is de stem van mijn liefste. Dat is die helende zalf, dat is die balsem op de wond van het verslagen hart. Kent u dat? Hij heeft mij gezonden. Mij. Dat doet Jezus alleen. Hij is de balsem en de heelmeester tegelijk. Zijn bloed geneest van de diepste wonden. Omdat hij wegneemt de grootste zonde. Jezus. Jezus alleen. Hij heeft mij gezonden. Het is zijn werk. Het is zijn liefste werk. Het is zijn dierbaarste werk. Hij wil niet anders. Om te verbinden de gebrokenen van hart. En om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen opening der gevangenis. Hier is ook een aanwijzing voor het bekende jubeljaar onder het Joodse volk. Je weet, het volk der Joden kende het Sabbatsjaar, het zevende jaar. En dan ook het jubeljaar. Het jubeljaar, dat was het 50ste jaar. 7 × 7 en dan het 50ste jaar. Dat was het jubeljaar. En op het jubeljaar, dan gebeurde het grote wonder. Want God was toch zo eindeloos goed voor zijn volk, ook onder het oude verbond. Dat alles wat ze verloren waren in de voorbijgegane jaren, het zij door brand of door ongeval of door eigen schuld, dat kregen ze op het jubeljaar weer terug. Dan werden ze allemaal in de oude bezitting die God ze toegedeeld had, weer hersteld. Daarom wordt dat jaar ook genoemd het jubeljaar. Nu staat hier dat Christus gezonden is om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebonden opening der gevangenis om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Dat is dat jubeljaar. Dan krijgen ze weer terug wat ze verloren hadden. menigmaal verloren hadden door eigen schuld, door onoplettendheid, door onoppassendheid. Dat is het jubeljaar wat Christus brengt. Kerstfeest is het jubeljaar. Dan laat God aan die gebondenen zien die daar hopen. Die al het goede van God erdoor gebracht hebben door hun eigen schuld. Dat er weer een nieuw begin gemaakt wordt. Dan mocht die Israëliet weer teruggaan naar zijn hofsteen. En dan mocht hij weer opnieuw beginnen te boeren. Daar in het land van Palestina. Alsof hij nooit schuld gehad heeft. Nou zo is het ook als je oog verlicht wordt. En als je het kind in de kribbe mag omvatten. Als je geloof hem kust met die kussing der liefde. Als je met de wijzen uit het oosten mag komen. Of met de herders uit het veld. Om bij die kribbe neer te knielen. En dat kind mag kussen met de liefde van je ziel. Dan krijg je alles weer terug. Wat je door de zonde verloren bent. En wat is dat dan, zult u zeggen? Wel vrede met God. Dan mag je delen in dat eeuwige welbehagen waar geen eind aan is. Dan krijg je hier op aarde een God voor je hart en de hemel in het vooruitzicht. Dan kan niets op de hele wereld je meer arm maken. Dan ben je rijk, voor eeuwig rijk geworden. Ook weet het. Niet dat we het altijd zo in onze ziel ervaren. Dat is ook waar. Menigmaal gaan we zuchtende door deze wereld. Menigmaal gaan we nog met gebroken harten door deze wereld. Dat komt omdat we nog zondaars zijn. Maar wel geredde zondaren. Wel verloste zondaren. Wel zondaren die met een hoop in ons hart voortleven. Die de duivel in de wereld er niet uit weg kan nemen. Als God je nieuw gemaakt heeft. Als hij je nieuw hart gegeven heeft. Als Jezus Christus iets voor je is gaan betekenen, wat boven al het aardse goed uitgaat, dan zal je me toestemmen dat die hoop in je hart is. En dat die hoop je aan het leven houdt in de donkerste nachten van je leven. Mijn ziel, vol angst en zorg, wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? Het jaar van het welbehagen des Heeren. En de dag der wraak onze Gods. Moet dat er nou bij? Moet dat er nou bij in zo'n mooie tekst? Moeten we daar op het kerstfeest ook over denken? De dag der wraak onze Gods. Ja, geliefde. Daar is aan het evangelie, ik heb het u al menigmaal gezegd, een keerzijde. Die zijn troost niet zoekt bij het kind van Bethlehem. Die blijft onder de zonde. Voor die gaat het licht niet op. Al is het al 20 keer kerstfeest geweest. In uw leven. Die niet met God verzoend is door het bloed van het lam. Die leeft onder de wraak van God. Wat een verschrikkelijke gedachte. Als het dan morgen overmorgen over een paar dagen kerstfeest is. Dan zegt dat geboren kind voor u. Ik ben uw rechter. Als je vandaag moet sterven, onverzoend, dan zal het wraakzwaard u treffen. Dan sterft je onder het oordeel van God. En die wraak van God, die zal niet misweten. Dat is de keerzijde van Gods liefde. En u weet, dat is hier op de aarde dan zo. Als liefde in haat verandert, dan kan het vreselijk zijn. En als die grote God, die op zulke wijze zijn liefde geopenbaard heeft aan verlorenen zoals u en ik, geen gehoor krijgt bij u, geen geloof krijgt bij u. Als u uw rug op hem blijft draaien, dan zal die liefde voor u in bittere wraak veranderen. O, denk daar ook eens aan voordat het kerstfeest is. Dan heb u in feite geen enkele reden om te zeggen, we gaan het gelukkig kerstfeest tegemoet. De blijde feestdagen, die naderen me. Nee, dan zou het zalig zijn als u voor het kerstfeest mocht ervaren, diep in uw hart mocht geloven, de dag der wraak onze Gods. Want dan wijst dat kerstfeest ons ook heen naar Gods gerechtigheid. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft in zijn eigen zoon. Maar als u dan die zoon niet begeert als uw zaligmaker, dan blijft de straf Gods, het oordeel op u rusten. Al zingt u 10 keer vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat is de andere kant van het kerstfeest, hoor. Moet u niet vergeten, hoor. Daar wil de hele wereld niks meer van weten. Maar God leert het aan zijn kerk. De dag der wraak, onze Gods. En dan gaat hij verder om alle treurigen te troosten. Om de treurige Sions te beschikken. Dat hun gegeven worden sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Daarvan nog een enkel woord nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 68. Daarvan het tweede vers. Dat zijn degenen die treuren om Sion. Sion zal straks worden weggevoerd. Sion zal geplunderd worden. Zal omgeworpen worden. De Godstad zal ter aarde getreden worden. Om de treurige Sions die treuren over het verval van de kerk van God. Die treuren over de goddelozen, over de zondaren die zich van de Here hebben afgekeerd. Die bovenal treuren over zichzelf, omdat ze deel zijn van dat volk dat door God verstoten wordt en naar Babel gevoerd zal worden. Maar die daar in Babel gezeten gaan treuren en zeggen: O Jeruzalem, eer dat ik u vergeten, mijn rechterhand zichzelf. Die verlangen naar herstelling van stad en tempel, naar de eer van Jehovah. Die woont op de lofzangen Israëls. Die treur omdat het rijk van Sions koning schier vergaan is. Geliefden, lijden wij ook aan de kerk van Christus. Lijden wij ook aan de gemeente des Heren. Lijden wij eronder dat er zo weinig levende lidmaten zijn. Die God liefhebben. en die hem van harte dienen. Leiden we daaraan. Leiden we daaraan. Ik denk wel eens hier in Terneuzen, daar zijn mensen die zijn bang dat er te veel bekeerd wordt. Die prediking, zeggen ze, van Jezus is veel te ruim. Ik heb hem nog niet één ontmoet. Ik heb hem niet ontmoet. Die zeggen, oh, wat zijn er maar weinig. Wat zijn er maar weinig. Wat zijn er maar weinig die God vreest. Wat zijn er maar weinig die Jezus lief hebben. Is dat niet ontzettend? Zou dat niet de reden in ons leven moeten zijn om te treuren? Dat de erfenis des Heren zo dun geworden is, dat veel meer dan de helft van de gemeente des Heren onbekeerd is. Is dat geen reden om wakker te liggen? Om God aan te roepen dag en nacht? Om elkaar op te zoeken en op te scherpen. Zoek toch de Heere terwijl dat hij te vinden is. En roep hem toch aan terwijl dat hij nabij is. Zo was het in die dagen van Jesaja. De erfenis des Heeren was mat geworden. En straks gingen ze naar Babel. Straks gingen ze naar Babel. Daar zitten de treurige Sions. We weten het uit de geschiedenis. De meeste mensen die hadden het goed naar hun zin. Die konden zich wel schikken zonder God en zonder altaar. Zonder de kennis van de Heer Jezus Christus. Ze leefden met hun godsdienst en ze waren rijk en gelukkig. En ze wisten het veel beter dan al die andere mensen die zaten te treuren. Die verlangden naar God, naar zijn gemeenschap. Ze hebben een systeem ontworpen waarmee ze zelf buiten schot blijven. Maar als je vraagt, heb je Jezus lief, dan stijgeren ze. Dan knessen ze op de tanden. Treurig, treurig. Maar er zijn ook anderen. Er zijn ook anderen, ik weet het, die treuren over Sion's gruis. Die zeggen, Heere, richt, richt toch de gevangenen op. Betoon u toch in uw majesteit en in uw heerlijkheid. Breng het toch toe, Heere, tot de gemeente die zal zalig worden. Roep toch uw zonen van ver en uw dochters van de einde daaruit, opdat ze komen zullen. Om uw naam de eer te geven, om de treurige over Sion. Maar die treurige over Sion, die zal God beschikken, dat staat er. Dat hun gegeven wordt een sieraad voor as. As, u weet wel, ik ga er niet meer breed op in de tijd is om. As, dat was een teken van rouw. Dat strooide ze op haar hoofd en Job zat in het midden der as. As, daar heb je niks aan. As is nergens goed voor. Kan je er niet meer bij verwarmen, alle kracht. Alles is eruit weg. Het is een overschot dat waardeloos is. Om de treurige ziels die in de as zitten. Die geen sieraad meer hebben omdat ze zondaren zijn. Maar die nochtans met de dichter zegt. Maar mijn oog druipt tot God. Om de treurige ziels te beschikken. Dat doet de Heilige Geest. Te beschikken. Christus beschikt die Heilige Geest. Dat die treurige van Sion gegeven worden. Sieraad in de plaats van as. Vreugdeolie voor treurigheid. U weet, oud testamentisch kende men die vreugdeolie. Waarmee men de gasten die men nodigde zalfde. Dat ze wel riekend waren in het gezelschap. Wel vreugdeolie. Dat is wat de Heilige Geest schijnt. In de plaats van tranen. Van treurigheid. Vreugdeolie, dat was het teken van de bruiloft. Het teken van de grote maaltijd waar de gastheer zijn gasten onthaalde. Jezus is gekomen om die treurigen van Sion te troosten. En om ze te geven vreugdeolie in de plaats van treurigheid. Hij zal zelf de laatste traan van de aangezichten van de treurigen afwissen. Als we de bruiloft zullen binnengaan. Daar staat God borg voor. Dat heeft hij beloofd. En God zal alle tranen van hun aangezichten afwissen. En het gebaar des lofs voor een benauwde geest. Het lofgebaar waarmee we ter bruiloft mogen treden. Die witte kleden. Geduwd door de Heilige Geest. Uit de kamer van de koning. Welriekend gemaakt. Om de schouders van een zondig mensenkind gehangen. Door den Heilige Geest. Het gewaad Desloofs mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Benauwdheid en treuring zullen wegvlieden, en eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Zal wat zijn, als de dagen der treuring een eind zullen nemen, opdat ze genaamd worden, eikenbomen der gerechtigheid. Een planting van de Heere, opdat Hij verheerlijk wordt. Hier lijken de treurwillen, menig man. Maar je moet niet alleen naar de buitenkant kijken. Je moet Gods volk proberen in het hart te kijken. Dan zal de kleinste met de vest geworden te zeggen. Ik heb meer blijdschap in mijn God gevonden. Dan ten dagen, als er goddeloze koren en most. Op de kerstdag vermenigvuldigd werd. Want mijn oog is geopend om het kind in de kribbe te zien. Daar is een behoefte in mijn hart geboren om mijn zaligmaker te mogen kennen. Die me verlost heeft uit nood en dood. Die me opgetrokken heeft uit diepe wateren. Wel nu, dat is die planting des Heren. Waarin de Heren verheerlijkt zal worden. Hoe gaan we het kerstfeest noemen? Is dat een behoefte van ons leven geworden? Is dat het uitzien van onze ziel geworden? Zou dat echt ons kerstfeest zijn? Antwoord het stilletjes voor de Heer. En als het niet zo is, bekeer u dan tot God. In de eerste plaats weet u niet of u het kerstfeest nog vieren zal. En in de tweede plaats, u weet niet of u ooit daarna nog een kerstfeest zal vieren. Hoe lang de tijd der genade is. Hoe lang deze knecht van God nog smeekt aan de deur, aan de gesloten deur van uw harde hart. Dit weet ik, het zal niet eeuwig duren. Het zal niet eeuwig duren. Gods goede tierenheid zijn elke dag, maar elke dag, onthoud het goed. Maar de dag, die gaat als kaf voorbij en dan is het eeuwigheid. Dan is de tijd der genade voorbij. Voor eeuwig voorbij. Dan is deze knecht. Die als een dienstknecht onder u wandelt. Zonder gedaante. Zonder heerlijkheid. Als we hem aanzagen. Zo was het niets. Dat we hem zouden begeerd hebben. Dan is deze knecht. Geen knecht meer. Dan zal hij de hemelen van een scheuren. En dan komt hij neder. Als de man. Op het witte paard. Met het zwaard in zijn hand. Dan zult u het uit zijn mond horen, deze, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zou. Breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. En dat zal erg zijn. Dat zal erg zijn. Daar zal je tot in alle eeuwigheid berouw van hebben. Dat je deze koning op het kerstfeest niet te voet gevallen bent. Dat je deze koning niet hebt willen erkennen als de vorst van je leven. Dat je met allerlei verschoningen en met allerlei mooie praatjes jezelf meende te kunnen veiligstellen. Meende te kunnen veiligstellen. Met al je gereden kabel. Met al je ijdele godsdienst. Zonder Jezus. De Farizeeën en de schriftgeleerden. Ze zijn dieper weggezonken. Gezonken dan de hoeren en de tollenaren. Ze hebben bewust tegen God en tegen zijn Christus gekozen. En waarom? Wel, hun handen waren vol met eigen gerechtigheid. Zij baden voor God. Zij hadden een toegang tot God. Zij wisten wie God voor hen was. Zij vreesden God niet. Ze hadden er recht op. Want ze wisten, zijn er hier ook van die mensen, van die Farizeeën en van die schriftgeleerden. Die alles uit de Bijbel weten, behalve dit ene, dat weten ze niet. Dat Jezus voor zondaren genadig is. Ze kennen de plaats aan Gods voeten niet. Ze zijn nooit in verwondering weggezonken. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel we gaan verloren. Die je geen ontferming kunt. O, ik bid het u toe. Dat God uw hoge ogen en uw harde hart wilde vernederen. En dat je op het kerstfeest kwam, arm, hopeloos. Ellendig en verloren in uzelf. Als een zondaar. Als een zondares. die één ding nog roepen kon, genade. O God, genade. Dan zou het kerstfeest worden. Hongerige en dorstige. Naar die gerechtigheid. We gaan het kerstfeest tegemoet. Het is nacht in uw leven misschien. Het is donker in uw leven misschien. Ver van God misschien. Ach, wie moet er niet over klagen. Maar zo was het ook in de kerstnacht. Maar er waren er toch die op hem wachten. Er waren er toch die door God opgewekt zijn. Om het kind te gaan zoeken. En alle die hem gezocht hebben, die zijn door God de weg gewezen om hem te vinden. Of dat ze als wijzen uit het oosten kwamen. Of dat ze als herders uit het veld kwamen. Ze hebben hun schatten neergelegd. En de herders die geen schatten hadden, die hebben daar hun hart neergelegd. En ze hebben Jezus gevonden. En wie hem vindt, die vindt het leven. Tot in de eeuwigheid. Amen. Trouwe God, God van het kerstfeest, geef ons ontdekking. Geef ons klaar en duidelijk in te zien wie dat gij zijt en daartegenover wie dat wij zijn. En laten we ons voor u schamen, voor u verootmoedigen. Leer ons onszelf kennen. In het licht van de hoogste openbaring van uw goddelijke liefde. Dan zal het waarachtig kerstfeest worden. Dan zult ge niet achterblijven. Dan heb ik gezegd, deze ellende geriep. En de Heere hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheid. Dat is ons kerstfeest. U ter eer. En ons tot zaligheid. Amen. De slotzang der gemeente is uit de derde psalm, het tweede vers.
No.
Geliefde, gaat ons zien in vrede en draag de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.